Welkom in het Korzybski-huis. Een podcast over helpend spreken in psychotherapie en daarbuiten. Aanleiding is het verschijnen van het boek De Therapeutische Alliantie door psychiater Luc Izebaert en psycholoog-psychotherapeut Geert Lefevre. In dit boek wordt het oplossingsgericht model van psychotherapie beschreven zoals het ontwikkeld is aan het Korzybski-instituut. Dit instituut is al 40 jaar een opleidings- en onderzoekscentrum in oplossingsgerichte begeleiding. In een reeks gesprekken praat Geert met experten op vlak van psychotherapie, ouder-kindrelatie, leerkracht-leerlingrelatie, vriendschaps- en andere relaties. Over hoe gesprekken helpend kunnen zijn voor mensen op zoek naar stabiliteit of verandering.
Welkom in aflevering 4 van de podcast van het Korzybski-huis rond helpend spreken. We zitten weer in het huis in Brugge, het Korzybski-huis. Dus als je af en toe een paardje hoort voorbijkomen, dan weet je dat de koetsen nog altijd uitlopen. En vandaag mag ik spreken met Sylvie Caretje. Sylvie is psycholoog en oplossingsgericht psychotherapeute. En werkt al jarenlang, denk ik, voor zover dat ik het van jou weet.
25 jaar lang.
Kijk eens aan, met de thematiek van autisme, of zoals het vaker wel nu genoemd wordt, ASS, of autisme spectrumstoornissen, of autisme eigenschappen. Ik bedoel, deze podcast zou voor mij al gelukt zijn als ik daar een beetje duidelijkheid in heb op het einde van dit gesprek. Ik ben heel blij dat je hier zit, Sylvie. Ik denk dat het een thema is dat heel veel luisteraars zal interesseren. Ik denk dat autisme ook zoiets is dat in ons leven geslopen is, waar iedereen wel een mening over heeft, waar iedereen wel denkt van, ik ken wel mensen die daar iets van hebben. Dus ik ben heel blij dat we daar de komende 45 minuten kunnen over spreken met elkaar.
Okay.
En laat mama met de deur in huis vallen. Hè? Is het nu moeilijker om met mensen met autisme een alliantie aan te gaan, een band aan te gaan? Of is dat niet moeilijker? En wat maakt dat dan moeilijker? Of wat maakt dat dan helemaal niet zo moeilijk?
Ja. Voor mijzelf is het makkelijk. In die zin dat ik zie dat mensen met autisme eigenlijk heel oprecht en eerlijk zijn. En je krijgt eigenlijk bijna direct feedback als je dingen niet helemaal juist aanpakt of als je iets anders beter zou kunnen doen, gaan ze daar vaak al spontaan iets over zeggen. Als je te luid praat of als je bepaalde dingen doet die hen storen, dan gaan zij dat vaak heel snel teruggeven.
Teruggeven.
Sommigen doen dat spontaan en anderen doen dat op vraag. Als je vraagt op het einde van of tijdens het gesprek, als er dingen zijn die jou storen, je mag het gerust altijd zeggen, dan gaan ze eigenlijk ook altijd wel doen.
Ja, dat
dus,
doen ze dat.
Ja. Okay. Soms onmiddellijk. Soms is het voor hen nodig om daar nog even over na te denken en krijg je dan het volgende gesprek terug. Maar eigenlijk vind ik dat heel, ja, heel aangenaam, omdat je dan weet of dat je goed bezig bent of niet. Hè. Dus betekent wel natuurlijk dat je moet om kunnen met die feedback. Want ja, je krijgt die ook wel heel rechtstreeks. En ik denk dat dat het stukje is die als mensen autisme niet goed kennen, dat ze het soms lastig vinden. Hè? Want ik ben eigenlijk mee gegroeid in mijn professionele leven met mensen met autisme samen. Dus ik heb eigenlijk enkel alleen maar met die doelgroep gewerkt, waardoor dat voor mij heel vertrouwd is. En het is eigenlijk door opleiding te geven dat ik dan gemerkt heb hoe moeilijk het is voor andere mensen om die alliantie te maken met mensen met autisme. Ze vinden ze vaak heel arrogant of zelfbepalend.
Daar botsen ze echt op. Ja.
Inderdaad. Ook al omdat het eigenlijk ook een beetje een andere invalshoek vraagt. Hè. Veel een stukje toch directiever en duidelijker in taal, terwijl dat therapeutische taal soms heel vaag en abstract kan zijn. En daar blokkeren mensen met autisme op. En het is op die momenten dat je dan die arrogante taal krijgt of ja, dat ze vreemde dingen beginnen te doen en dat je eigenlijk alle twee een beetje in de problemen aan het geraken bent.
Ja. Nou, dat vind ik wel boeiend, want als het gaat over taal, dan weten we dat ook binnen de Korzybski-traditie dat we daar heel erg aan hechten en dat we taal als vehikel van inhouden en als bijna drager van een zicht op de realiteit, dat we daar heel veel belang aan hechten. Hoe is dat dan anders bij mensen met autisme als het gaat over taal?
Ik denk dat de taal vooral veel explicieter moet zijn. Dat je eigenlijk veel meer concreter gaat afstemmen of dat je het wel juist bedoelt. Ik denk dat die niet-wetende houding, hè, die we binnen Korsupski altijd opnieuw te horen krijgen, dat die zeker voor het werken met mensen met autisme helpt. Van, ga er niet vanuit dat je volledig begrijpt wat ze bedoelen. Stel vragen om zeker te zijn dat je hen juist begrijpt.
Ja, ja.
Dus eigenlijk ga je veel explicieter en concreter en preciezer uitvragen wat er aan de hand is, waardoor dat je zekerder bent dat je ook afgestemd bent. Dat je het over dezelfde dingen hebt, bedoel ik.
Ja, dat je het over dezelfde... Ja, dat begrijp ik wel. Als ik dan denk aan de ervaringen die ik dan heb, dan zie ik dat wel, hoe dat de helderheid van de taal en het niet aannemen dat je wel over hetzelfde aan het spreken bent, maar net telkens die dingen in vraag gaat stellen. Ja, dat herken ik wel.
Ja.
Zijn als je dan... Oh, laten we eens kijken vooral de duidelijkheid dan. En om de constructieve onzekerheid wat in leven te laten. Maar moeten we dan denken in termen van een aparte categorie? Als we dan hebben over autisme of over mensen met autisme, zoals het nu toch vaak wel in een bepaald vakje, in een bepaalde hoek wordt geduwd. Of is dat niet echt aan de orde? Ik zal een beetje zeggen van waaruit die vraag komt. Een tijdje terug was er in de krant een opinie van een arts die wat opkwam tegen de diagnostische entiteit van autisme. Waarin hij zei dat, of zich afvroeg, wat is de meerwaarde van een diagnose? Ik bedoel, daar gaat het toch niet om? Het gaat toch over hoe die mensen in het leven staan? En er kwam een repliek op de week erop van een vrouw die zei van de diagnose van autisme is voor mij een game changer geweest. Mm-hmm. Dat heeft mij zo geholpen. Dus wat doen we daar nu mee?
Ik denk dat vooral de vraag is van waar heeft iemand nood aan? Hè? Ik denk niet dat alle mensen die ergens op het autisme spectrum zitten ook een diagnose nodig hebben. Ik denk dat het vooral degenen zijn die last hebben van dingen. Hè? Dat is ook trouwens een van de criteria hè, om het label autisme te kunnen krijgen, is een van de onderdelen dat je er ook effectief last van hebt. Dus als je bij jezelf allerlei dingen herkent en jouw leven loopt goed, dan kan je eigenlijk ook geen diagnose autisme krijgen. Ja. Zo staat het in het DSM-handboek beschreven. Dus ik denk van, we moeten niet alle mensen, want soms horen we bij volwassenen zeggen van, goh, ik vind dat ik toch wel een beetje anders ben.
Ja.
Kan ik zo'n diagnostisch proces doorgaan?
Ja,
en dan geven we eigenlijk aan van, ja, dan hoeft het ook niet. Hè? Van, dat is ook niet noodzakelijk. Ik denk dat het vooral nu nog belangrijk is dat dat label kan gegeven worden, omdat de maatschappij nog niet helemaal afgestemd is. Hè? En we zien ook van als mensen in een omgeving opgroeien die helemaal afgestemd is, en dan heb ik het over privé, maar ook hè, schoolomgeving of werkomgeving. Als die goed afgestemd is, dan doen er zich ook geen problemen voor. Hè? Dan is er ook geen nood aan zo'n label.
Ja, ja.
Maar ik merk wel dat de wereld absoluut niet afgestemd is op mensen met autisme. Integendeel, dat het steeds moeilijker wordt voor mensen met autisme om zich goed te voelen in bepaalde omgevingen. En dan kan zo'n label wel helpend zijn om aan te geven van hier is wel iets anders, hè? Een andere manier van waarnemen, een andere manier van denken, een andere manier van in de wereld staan, die toch een beetje extra vertaling vraagt. Mm-hmm. En dan die gamechanger waar je het over hebt, is inderdaad iets wat mensen met autisme wel aangeven van, nu begrijp ik pas hoe het komt dat sommige dingen zo moeilijk zijn voor mij. Mm-hmm. Of nu begrijp ik pas hoe het komt dat ik zo vermoeid ben na een gewoon weekend eigenlijk. Ja. En dat geeft eigenlijk een stukje meer grip op hun leven. Hè. Het geeft ook een taal om wat er met hen is ook uit te leggen aan anderen.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Van, niet alleen dat de persoon weet dat hij autisme heeft, maar dat er ook wel een communicatie rond gebeurt. Hè. Dat ze ook weten van, wat houdt dat in voor mij? Wat houdt dat in in interactie met andere mensen? Wat heb ik nodig? En hoe kunnen andere mensen mij daarbij helpen? Ja, ja. Dus ik ben ja, wel voorstander van het label, als er maar op een goede manier mee omgegaan wordt. Ja. Hè? Want soms wordt er een beetje autistisch met het label autisme omgegaan. En dat is niet de bedoeling. We moeten dat wel breed blijven bekijken. Ja. En de persoon in eerste instantie ook zien.
En ook het criterium dat je zelf aanhaalt van de ernst en de belemmering die het met zich meebrengt, kan ook wel helpend zijn, denk ik, om wat in te gaan tegen het idee dat je wel vaker hoort van we hebben allemaal iets autistisch. En we scoren wel allemaal ergens op dat spectrum wat het nu geworden is. Hoe voorzichtig moeten we daarmee omgaan, vind je zelf?
Ik weet dat mensen met autisme heel erg allergisch reageren op die vragen, op die uitspraak van iedereen is wel een beetje autistisch. Ja. Dat ze zeggen van ja, je mocht gerust een keer in mijn hoofd zijn. Al is maar een dag, je zult het wel weten wat dat het verschil is tussen het label autisme wel hebben en een beetje autistisch zijn. Hè? Want uiteindelijk is heel veel gedrag die mensen met autisme vertonen, is stressgedrag. Hè? En wij gaan inderdaad ook soms dat soort gedrag vertonen als we gestresseerd zijn. Hè? Als er heel veel spanning is in de omgeving, dan beginnen wij ons ook een beetje zo te gedragen.
Ja, ja.
Het verschil zit hem in de manier van denken. Hè? En de manier van in ja, de wereld waar te nemen. En die is echt volledig anders. En daar heb je niet een beetje van. Dat heb je of heb je niet. De mate waarin dat je er last van hebt, kan verschillen. Mm-hmm. Maar je kunt niet een beetje autistisch zijn. Van je hebt het of je hebt het niet. Dat vind ik wel een heel belangrijk element.
Zeg je dan ook, Sylvie, dat het idee van het spectrum, het continuum van, ja, in mijn ogen dan, van een beetje tot een beetje meer, tot veel, dat dat op zich ook wat verwarrend kan zijn?
Goh, ik ben heel blij dat dat woord spectrum erbij gekomen is. Uh-huh. Hè? Omdat het die diversiteit toont. Hè? Van, je hebt een moment waarop dat je al dan niet op het spectrum zit. Hè? Want zo noemen mensen met autisme het ook vaak. Tegelijkertijd is het spectrum van mensen met autisme heel erg breed en variabel. Dus dat gaat niet over de ernst van autisme, maar eerder over de grote variatie en alle kleuren die autisme kan hebben. Hè? Dus dat spectrum gaat niet over ernstig of minder ernstig. Okay. Integendeel, mensen met autisme zeggen vaak van het is beter om heel duidelijk zichtbaar autisme te hebben, want dan weten mensen van oké, die gaat dat gaat moeilijk zijn of dat gaat niet lukken. Terwijl als het een vorm is van autisme die minder zichtbaar is, dan worden mensen heel vaak ook overschat. Van ja, maar het was jou vorige week toch gelukt, waarom nu niet? Hè? Is dat dan wel omdat je het niet kan of is dat omdat je het niet wil? Dus die motivatie komt daar dan om de hoek loren.
Over het karakter.
Ja.
Zou je, in de voorbereiding hiervan zat ik te denken van, zou ik die vraag stellen of niet? Maar ik zal ze toch stellen. De vraag
ben ik
van,
benieuwd.
Dat is een hele simpele vraag, hoor, Sylvie. Maar de vraag van, we horen daar de laatste langere jaren toch veel meer over. Je zou bijna gaan denken dat er een pandemie aan autisme is. Er wordt ook, de hulp wordt er natuurlijk ook een beetje afhankelijk van. Je moet het label hebben of je moet voldoen aan een aantal criteria om te kunnen beroep doen op hulp. Maar ik zal de vraag toch stellen. Dus nu heel duidelijk, op een autistische manier, kunnen we spreken van een toename?
Ik denk, het is een vraag die eigenlijk al heel lang gesteld wordt. Hè, en die bijna in elke opleiding rond autisme ook een plaatsje krijgt. Hè, omdat mensen inderdaad het idee hebben van het is precies of we worden omsingeld door autisme. Ik denk, het zijn twee elementen. Enerzijds, de bekendheid hè, met het autisme is groter geworden. Hè. Vroeger dacht men van dat is eigenlijk alleen maar bij mensen met een bijkomend verstandelijke beperking. Ondertussen weten we dat de grootste groep normaal tot hoogbegaafd is. Hè, dus dat is al een verschuiving. We zien ook dat het beeld hoe het zich uit bij vrouwen met autisme ook heel anders is. Dus dat is nu ook een groep die we eigenlijk ontdekken, waar dat we zien van daar ligt ook dat autistisch denken aan te grondslag. Alleen het ziet er anders uit. Dus ik denk de alertheid om het te herkennen is enorm vergroot door de kennis. Dat is één deeltje. Het andere deel, denk ik, is het feit dat onze maatschappij op zo'n danige manier evolueert dat het voor mensen met autisme steeds moeilijker wordt om te blijven functioneren. Hè.
En, veel duidelijker wordt, ja, veel explicieter wordt.
In dat opzicht, allee, zeggen we vaak van mensen met autisme zijn een beetje de kanariepietjes in de koolmijn, hè, mm-hmm, die aantonen als het allemaal te veel is. Hè, van, bij mensen met autisme is die seriële informatieverwerking belangrijk, hè, de dingen gewoon één per één doen. En in onze maatschappij word je continu verwacht om van allerlei dingen tegelijkertijd te doen. En mm-hmm, dat zorgt voor in het algemeen veel overbelasting bij mensen. Hè. Het aantal depressies en burn-outs is heel erg gestegen. Voor mensen met autisme is dat ook, ja, eigenlijk bijna onmogelijk om daarin te functioneren. Dus zij vallen eigenlijk nu veel meer uit, omdat ook in werkomgevingen bijvoorbeeld er veel meer flexibiliteit verwacht wordt. Ook die landschapsbureaus zijn de hel voor veel, ja, mensen met autisme. Ja, flexwerken en dan telkens op een ander bureau terechtkomen. Dus de gewone pure houvast qua omgeving is weggevallen in veel werkomgevingen. En we merken dat dat de omstandigheden zijn die nodig zijn om iemand met autisme te laten floreren. Ja. En die zijn allemaal veranderd nu. Dus ja, ik denk dat we daar... Thuiswerken is dan wel een goede evolutie. Ja. Ja. Daar zijn de meesten wel heel tevreden over.
Maar de belemmeringen worden gewoon meer zichtbaar op een bepaalde manier.
Ja.
Daarnet zei je iets over het verschil tussen mannen en vrouwen. Dat boeit me natuurlijk ook. Hoe uitzicht dat anders? Of waar, op welke manier is de belemmering anders bij mannen dan bij vrouwen met autisme?
We spreken vaak van het vrouwelijk fenotype. Hè? En dan zeg ik altijd van, oké, dat is niet exclusief voorbehouden voor vrouwen. Ook mannen kunnen dat vrouwelijk fenotype hebben. Ja. Hè? En we hebben dan het mannelijk fenotype. Ik denk, bij het vrouwelijk fenotype zien we vaak dat er een veel grotere sociale motivatie is. Dat dat mensen zijn die eigenlijk heel veel sociale contacten hebben. Die ook jobs hebben die soms in de sociale sector liggen. Die geleerd hebben om heel goed te kijken naar een omgeving en te gaan camoufleren, eigenlijk de anderen na te doen en op die manier eigenlijk hun autisme te gaan camoufleren en te doen alsof ze er gewoon bij horen. Hè?
Ja, ja.
Nu, zij zeggen dan vaak van, ik ben de hele tijd een rol aan het spelen, een soort van chameleon, ik pas mij gewoon aan mijn omgeving, waardoor ik eigenlijk mijzelf kwijtraak. Hè? Dus dat is iets dat versmelten met omgevingen en hun... Zichzelf kwijtraken is iets wat die vrouwen heel vaak typeert. Hun sociale motivatie zorgt er ook voor dat ze vaak studierichtingen kiezen die hen wat meer tools geeft over hoe zitten mensen in elkaar en hoe gaan mensen met elkaar om. En gaan ze daar veel vaker dingen mee doen. Dus vroeger dachten we van, oké, dat kan geen autisme zijn, want die zijn veel te sociaal.
Ja, precies.
En het is pas als je gaat praten met die vrouwen en gaat horen op welke manier dat ze sociaal zijn, dat je merkt hoeveel energie ten kost om op die manier in het leven te staan. En we zien dan, bij die vrouwen is het vaak op latere leeftijd dan soms dat ze een diagnose krijgen. Op het moment dat er ook kinderen zijn en nog allerlei dingen op het werk veranderen, dat je ziet van, dan lukt het dan niet meer om te functioneren. En dan,
En dan komen de zorgen en de problemen naar boven.
Ja, dus zij komen vaak iets later in de hulpverlening terecht ook.
Ja. Zij dus als je dan kijkt, er wordt veel geschreven en verteld over autisme. Vaak een beetje, in mijn ogen, wat in eenvoudige categorieën. Mensen met autisme kunnen moeilijk om met humor. Mensen met autisme verdragen geen oogcontact. Mensen met autisme, dan mag je maar één vraag tegelijk aanstellen. Het lijkt wel om in relatie te treden met deze mensen, dat er zo een hele rij do's en don'ts zijn. Wat is daarvan aan en hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik denk dat geen enkele persoon met autisme is dezelfde. Dus het is altijd weer zoeken. Ik denk dat dat het ook hetgene is wat het voor mij zo boeiend maakt om met mensen met autisme te werken. Het verveelt nooit. Het is altijd nieuw en opnieuw zoeken. Ik denk dat het een heel grote alertheid vraagt om in jouw communicatie afgestemd te blijven. En als je merkt dat mensen bepaalde dingen nodig hebben en je gaat daaraan tegemoetkomen, dan loopt die communicatie wel. En ik denk dat die do's en don'ts er gekomen zijn omdat sommige mensen te veel op automatische therapeutische piloot gaan. En vanuit zichzelf de dingen gaan doen zoals dat ze het gewoon zijn. En dan zien van, ja, maar dat werkt hier niet. ik moet hier precies iets helemaal anders doen.
Ja, ja.
En dan is zo'n lijstje soms handig om wat inspiratie op te doen van... ah ja, het helpt wel als ik dit doe. Of ja, we geven het ook vaak mee als... dit zijn opties die kunnen helpend zijn voor mensen met autisme. Zoek nu zelf uit wat er past bij jou. Want ook dat is iets wat heel belangrijk is. Mensen met autisme hebben heel snel door als je een soort rolletje speelt.
Ja, ja.
Dus authentiek zijn is daar wel heel belangrijk. Dus als het niet past bij jou, dan denk ik, dan hoef je ook niet met mensen met autisme te werken.
Ja. Maar ook de andere kant, vertrouw ook voldoende op mensen met autisme om hen te durven vragen wat werkt en wat niet werkt.
Zeker.
Als je een grapje maakt, vraag of het oké is. Doe je dat dan
zo?
Doe je...
Ik vind mensen met autisme zijn vaak wel heel humoristisch. Hè? En sommigen, ik weet er zelfs, die er bijna hun job van gemaakt hebben om stand-up comedy te doen. Of impro-comedy zelfs, hè? Wat dan nog moeilijker is. Dus zij houden ook wel van humor. Alleen is het soms een beetje andersoortige humor. Hè? De autistische grapjes zijn soms andere grapjes dan mensen zonder autisme zouden maken.
Ah, ja.
Dus dat merk ik wel. Ik zie wel dat het als mensen met autisme iemand heel goed kennen en ze weten wat ze aan die persoon hebben, dat ze dan ook met de humor om kunnen. Omdat ze dan weten of het humoristisch bedoeld is of niet.
Ja,
dus wat ik vaak doe, is het inderdaad zo erg overdrijven dat heel duidelijk is dat het een grapje is. En anderen zeggen van, het is soms leuk als je gewoon zegt van, het is een grapje. En dan weet ik het. Hè. Dus er is een verschil bij mensen met autisme. Als ze zelf een grapje maken, dan weten ze dat ze een grapje maken. Maar als iemand anders zijn zo bezig met het processen van informatieverwerking, van communicatie, dat het voor hen niet altijd zo helder is om te weten of dat je nu een grapje maakt of niet. Zeker de subtiele grapjes zijn lastig. En je merkt dat ze dan echt in... nog meer moeten gaan nadenken van, ja, maar is dat hier nu een grapje, is dat hier nu geen grapje? En zeker als er dan nog wat spanning zit, wordt dat moeilijk om dat onderscheid te maken. Hè? Dus als je mensen met autisme nog niet zo goed kent, probeer ik ook wel aan te geven van, misschien moet je nog geen grapjes maken.
Ah, ja.
Dat komt later wel, als je ze wat beter kent en als zij jou beter kennen.
Ja. En als we er dan zoiets bij nemen als oogcontact, zeg je van, dat werkt eigenlijk op dezelfde manier?
Ja, ik denk... er zijn mensen met autisme die heel gewoon oogcontact maken. Mm-hmm. Er zijn er die zelfs veel meer oogcontact maken dan anders. Anderen gaan dat niet doen. Ik denk dat het belangrijk is dat wij ook geen betekenis gaan geven aan dat oogcontact maken. Hè? Dat we niet zeggen van, ah ja, oei, die kijkt mij niet aan, die is niet geïnteresseerd in wat ik zeg.
Ja,
dus soms gaan wij dan allerlei projecties gaan doen en dat is niet nodig. Hè?
Nee.
Soms vraag ik het dan ook. Als ik vreemde dingen zie op vlak van oogcontact... vraag ik hen van, tja, ik zie jou dat doen. Hoe moet ik dat begrijpen? Hoe kan ik dat begrijpen? En dan zijn dat soms dingen waar ze zichzelf totaal niet van bewust zijn. En ja, praten we daarover of dat dan nuttig is voor hen om dat op die manier te doen of niet?
Oké. Ik ga straks nog iets vragen rond relaties ook binnen het... binnen mensen met autisme. Maar ik zou eerst iets anders willen vragen, omdat binnen het oplossingsgericht model, waar we dan een beetje voor staan, steunen we heel hard op competenties en op wat mensen in zich dragen om hun talenten op de best mogelijke manier naar buiten te brengen. En vooral steunen op wat er is en niet zozeer een leermodel waar we dan allerlei zaken gaan proberen aan te leren. Maar vraag me af, hoe zit dat dan met mensen met autisme? Je hoort wel eens, en er zijn ook wel boeken geschreven, de kracht van autisme en de meerwaarde van autisme. En dan ik begrijp dat wel tot op een zekere hoogte, maar ik denk dan altijd toch ook wel een beetje dat het wat voorbij gaat aan de moeilijkheden die de mensen toch ook wel ervaren om zich gewoon overeind te houden, soms in een hele wisselende wereld waarin je daar net zelf naar verwees. Hoe kijk jij daarnaar?
De manier waarop ik daarnaar kijk is al enorm geëvolueerd over de jaren heen. Hè. Toen ik startte in de wereld van autisme, werd er heel erg van die beperkingen uitgegaan. En alles wat mensen niet konden, alles waar ze het moeilijk mee hadden. En ik weet dat ik toen het gevoel had van... ja, dat klopt toch niet, want er is ook een andere kant. Hè? En ik herinner mij dat, ik denk dat dat al 15 jaar geleden is of zo, dat ik een avondlezing in elkaar gezet had over autisme en talenten. Hè? Om te laten zien van, naast al die beperkingen zijn er ook talenten. Hè? Dat is ook de reden waarom ik oplossingsgericht werken dan gekozen heb. Omdat ik dacht van, ja, die gaan daar iets mee doen. Wat kan ik daar allemaal mee doen en hoe kan ik dat inzetten? En ik denk dat dat inderdaad belangrijk is dat we dat stukje ook zien. Hè? Dat we die talenten van mensen met autisme... En dan heb ik het niet over die splintervaardigheden, die heel bijzondere talenten.
Waar dat vaak naar verwezen wordt.
Ja, want dat is ook maar een minderheid. Hè? Ja. Ik weet nog dat er iemand met autisme zei van... Ik denk dat ik geen autisme heb, want ik heb niks zoiets raars. Ik kan geen Lucifer stellen. Hè?
Ja.
Terwijl dat niet bij alle mensen met autisme zo is. Ik denk dat het wel belangrijk is om die talenten en vooral ook de interesses van mensen met autisme te pakken te krijgen. Omdat je merkt dat er daar dat ze dan in hun element zijn, dat ze dan in een flow kunnen geraken. En we zien dan, als we daar in therapie gebruik van maken van die interesses, of we gaan dat in een werkcontext ook gaan gebruiken, dat ze eigenlijk dat het veel makkelijker wordt om bepaalde dingen te doen. Dus het werken met interesses vind ik wel een hele belangrijke. Tegelijkertijd zie ik de laatste tijd, durf ik dat woord talenten niet meer gebruiken.
Hoezo?
Omdat er inderdaad een soort van overwaardering is. Van, je moet bijna het jammer vinden als je geen autisme hebt, want het is toch zoiets moois en prachtigs. Ja, ja, ja. En dan denk ik van, ja, maar dat klopt ook niet. Hè? Ik zeg altijd van, alleen mensen met autisme zelf mogen dat vinden, maar bij hulpverleners mogen hen dat niet aanpraten. Want precies, dan negeer je eigenlijk een beetje dat... lijden en de last die ze ervaren. Ja. Hè? Iemand met autisme zei mij vorige week nog van... ik leid mijn leven, maar weet dat dat met een lange ei is. Hè?
Ja, ja, kijk,
en dan denk ik van... Ja, natuurlijk, in therapie krijgen we net die mensen... We hebben ook een selectie natuurlijk, ja, hè, van mensen die het lastig hebben. En van daaruit ook de vraag stellen naar hulpverlening. Ik blijf altijd aangeven van... Er is een goed leven mogelijk met autisme, hè. En tegelijkertijd is het vaak ook heel lastig. En om te zoeken naar de juiste omgeving, de juiste mensen, om dat goed leven te kunnen leiden.
Mm-hmm.
Dus ik vind, ja, het is goed dat er aandacht is ook voor die positieve zaken. Alleen mogen we daarmee niet... Het is een en-en verhaal. Ja. Hè? Dat lijden en die last, denk ik, is belangrijk dat die ook zijn plaats kan krijgen.
Mm-hmm. Om te voorkomen ook dat we doorschieten dan weer naar een andere kant.
Hè. Klopt.
Zijn er goed leven leiden waar je naar verwijst en waar die mensen natuurlijk ook naar verlangen? Relaties horen daar ook bij.
Mm-hmm.
Is het verstandig van te veronderstellen dat relaties aangaan voor mensen met autisme op zich moeilijker is, lastiger is, dan voor mensen die daar geen last van hebben of daar minder last van hebben?
Goh, ik denk dat relaties sowieso moeilijk zijn. Hè?
Relaties zijn sowieso moeilijk.
Denk
ook
ik, voor iedereen.
Ook waar, ja.
Dus ik denk dat het inderdaad geen evidentie is, omdat er zowel dat je de bedoeling is dat je jezelf kunt blijven en dat je ook iets samen met de ander kunt delen. Die evenwichtsoefening is voor mensen met autisme complexer vaak. Hè?
Mm-hmm.
Ik durf niet... Er zijn zoveel mensen met autisme die relaties aangaan. Heel vroeger, in het begin als ik autisme leerde kennen, toen was het bijna niet denkbaar dat mensen met autisme relaties hadden en kinderen hadden, terwijl dat nu gewoon heel gewoon is. Hè.
Ja, gelukkig.
Dus die waren er toen ook al. Alleen wisten we toen nog niet dat die ook binnen het autisme-spectrum horen. Het is minder evident, maar ik denk dat het vooral is dat het aantal mensen met wie de mensen met autisme relatie kunnen aangaan, is selectiever. Dus ze zijn iets... ze kunnen niet met alle mensen een relatie aangaan.
Mm-hmm.
Er is een bepaald... Ja, en dat is voor elke persoon weer verschillend, van welk type mensen of hoe dat ze in verhouding staan, dat iets selectiever is dan bij anderen.
Mm.
En vaak ook iets meer expliciete taal ook nodig heeft. Dat ik merk van de relaties die werken bij mensen met autisme, dat zijn relaties waarin dat er heel expliciet gecommuniceerd wordt over wat wil ik, wat heb ik nodig, wat heb jij nodig, wat doen we samen. En ook voldoende ruimte laten aan elkaar om eigen dingen te doen.
En merk je dat ook? Zie je dan ook vaak... partners van mensen met autisme, die daar met vragen rondzitten, die willen ideeën krijgen van hoe doe ik dat best of hoe doen we dit best?
Ja. Ja. Zeker, want ik denk het zijn de partners die vaak, in sommige gevallen zijn zij de enigen die die last ervaren. Hè? Dat de persoon met autisme in de andere contexten minder diepgaande contacten aangaat en dat het autisme daar niet opvalt. Dat de sociale scripts toereikend zijn om zich daar te handhaven. Terwijl in een intieme relatie dan heb je natuurlijk andere verwachtingen, ja, ja, en veel diepgaander. En dan merk je van, het is niet evident. En ik zie dat het voor de partners met autisme vaak enorm helpend is om een beetje zicht te krijgen op hoe zit dit hier nu eigenlijk in elkaar? Hoe kan ik mijn partner beter begrijpen? Hoe kan ik mijn partner beter lezen? Mm-hmm. En kan ik daar rekening mee houden? Ja, ja. Ook wat kan ik verwachten en wat is er misschien te moeilijk om te verwachten? Hè? Mm-hmm. En ik probeer daar ook die partners ook altijd aan te raden om niet al hun verwachtingen op die partner te gaan projecteren, maar dat er ook andere mensen zijn met wie dat ze relaties aangaan, zodanig dat het niet alleen die persoon met autisme is waarop alle druk terechtkomt. Ja, ja, ja. Ja. En dat is beter voor beide partijen, ja, dan.
Misschien is dat in elke relatie wel een goed advies, zou ik dan.
Ik denk het ook.
Zou ik dan durven denken.
Ja.
Ja. Ik ga jou nu een zekere tijd, Sylvie. En ik leer jou kennen als een vrouw waar dat de gevoelens een heel belangrijke plaats innemen. In de contacten die je hebt, maar ook in de manier waarop je over je werk spreekt. En ik ervaar je ook zo, wat ik heel leuk vind natuurlijk. En dan denk ik van, ik zie jou al dan bezig in je werk met die mensen die allemaal wat moeite hebben om dat allemaal wat gecodeerd en gedecodeerd te krijgen. Wat is de plaats van emoties en gevoelens als je werkt met mensen met autisme?
Ik denk dat daar het expliciet zijn ook veel ook helpend is. Dus niet alleen in de taal, maar ook in emoties. Dat het duidelijk is dat je makkelijker leesbaar bent. Hè. Mm-hmm. In dat opzicht ben ik heel expressief en daardoor ook makkelijker leesbaar voor anderen. Hè, van als ik iets niet begrijp of als ik heel enthousiast ben over, ja, bepaalde zaken. Ja. Dus dat is voor hen makkelijker om dat te lezen. Mm-hmm. Sommige mensen vinden dat lastig. Hè, en die zeggen, ja, dat dan ook van, oh, zal je een beetje rustiger praten, want ik krijg er hoofdpijn van. Dan weet ik van, oké, hier moet ik een beetje op mijn rem gaan staan. Ja. Maar dat is ook weer dat maatwerk. Hè, van dan ga je ook op die rem staan. En dan weet je ook van, oké, ik ga die persoon niet op het einde van mijn werkdag plaatsen. Hè, maar in kort na de middag, zodanig dat ik weet dat ik goed gereguleerd in gesprek kan gaan en dat ik mijn rem kan gebruiken. Ja. Andere mensen zeggen dat dat net hetgene is wat ze zo fijn vinden. Hè. Sommigen zeggen vaak van, goh, ik kom hier soms een beetje energie bij tanken. Hè, van, je hebt zoveel energie en, mm-hmm, soms voel ik mij zo wat plat. En door de manier waarop dat we praten, kan ik zo precies een beetje van jouw energie meegeven. En dan denk ik van, ja, oké, dat is ook wel een van de zaken die wel heel nuttig kunnen zijn. Mm-hmm, mm-hmm. Omdat ik naast emoties belangrijk vind om zo die hoop mee te geven. Van, ja, ja. Er is een, hè, zoals ik al zei, er is een goed leven mogelijk met autisme als we rekening houden met die en die randfactoren. En ik denk, als ik die hoop kan meegeven met hen en een beetje extra energie kan meegeven, dat dat ook vaak wel heel helpend kan zijn.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
En dat is niet bij alle therapeuten zo, want ik weet dat er veel therapeuten zijn die heel rustig en ja, maar die mensen, ik zie ook wel dat de mensen die doorverwezen worden naar mij ook wel bewust worden doorverwezen van dat is iemand die daar wel deugd zou kunnen van hebben van zo'n aanpak. Hè.
Die dat wel zal verdragen.
Ja, zoiets. Waardoor ik ook gewoon mezelf kan zijn. Ja. Ja.
Ja. Kan me dan ook voorstellen dat er ook wel mensen zijn die daar wat door overweldigd zijn. Mm-hmm. En die dan al of niet de woorden vinden om dat duidelijk te maken. En dan schakel je wat terug.
Ja.
Zoals je daarnet zei van
de rem erop een beetje.
De rem erop, ja. En dan maak je, ik vind het wel leuk, Sylvie, om te horen hoe dat het afstemmen vanuit het idee van het is de persoon die over mij zit, die aangeeft wat mogelijk is, wat kan, hoe ver dat we kunnen gaan, welke interesses er effectief meespelen. Mm. En het voortdurend afstemmen, dat maakt
continu, hè?
Dat ook wel boeiend en leuk. En dat kan me voorstellen dat dat heel goed anti-burnout is, omdat elk gesprek toch weer een ander gesprek wordt. Als je maar laat coachen, zeg ik vaak, door de mensen waarmee je spreekt.
Mm-hmm. Klopt.
In de loop van ons gesprek zei je dat onze wereld waarin we nu leven misschien niet de makkelijkste wereld is om in te functioneren als je autisme hebt. Als je dan ziet welke inspanningen er worden gedaan, bijvoorbeeld in het onderwijs, om daar aan tegemoet te komen. Je hoort toch af en toe wel positieve verhalen van werksituaties ook, waar dat toch echt rekening wordt meegehouden. Denk je dat we in de goede richting gaan? Denk je dat er een positieve evolutie is als het gaat over het zo makkelijk mogelijk, het zo normaal mogelijk ook integreren van mensen met autisme?
Maar ik denk wel dat er een enorme grotere openheid is, hè, zo diversiteit, om ook mensen met autisme aan het werk te helpen. Ik denk dat de schaarste op de arbeidsmarkt daar ook een handig element in is. Hè, van, er zijn heel wat jobs, dus werkgevers zijn ook bereid om aanpassingen te doen. Mm-hmm. In het algemeen, denk ik. Hè, van, niet alleen naar loon, maar ook naar andere dingen die belangrijk zijn. Ik denk dat we... De bereidheid is er al in mensen hun hoofd, in sommige mensen. Hè. Nu, je ziet vaak dat dat de werkgevers zijn die ook ergens wel een partner, kind, familielid hebben met autisme en van daaruit hè, ook mensen met autisme een kans willen geven. Mm-hmm. Ik denk dat onze maatschappij, wat er echt nodig is, zijn zo die mogelijkheid om op eigen tempo en een stukje ook rustmomenten te kunnen vinden. Dus ik denk als we terug zo van die cocoencellen hebben waarin dan mensen rustig kunnen werken, ik denk dat dat gewoon heel belangrijke zaken zijn. Die mensen met autisme kunnen helpen om toch wel ook hun steentje bij te dragen in de maatschappij. Want dat willen ze ook heel graag. Mm-hmm. Hè. Maar dat er meer maatwerk mogelijk is. Hè. Van dat er combinaties van loon en uitkering. Dat mensen kunnen meer hun werkuren kiezen, hun werkomgeving kiezen. Zoals bijvoorbeeld thuiswerken. Ik denk dat dat allemaal zaken zijn die wel in de goede richting gaan dan. Dus er is heel veel bereidheid en... autisme wordt steeds bekender, wat positief en negatief is. Want iedereen denkt te weten wat autisme is. Ja. En dat blijkt soms een beetje tegen te vallen, merk ik.
Maar als ik je zo hoor, dan zijn de ingrepen die het voor die mensen wat makkelijker kunnen maken eigenlijk niet zo drastisch of zo uitzonderlijk. Eigenlijk met hele kleine ingrepen, aandachtspunten, kan er eigenlijk al veel bereikt worden.
Ja. En vooral in communicatie gaan. Hè? Want het is niet zo dat alle mensen met autisme graag in een bureautje apart zitten. Hè? Ja. Of altijd graag thuiswerken. Ik ken er evenveel die dat ook niet zo fijn vinden. Dus ik denk gewoon de bereidheid om te luisteren wat er nodig is. En wat creatief na te denken over hoe dingen anders kunnen georganiseerd worden, kan al een groot verschil maken.
Zij werkt ook aan de universiteit. Dat is onze plaats waar alle wetenschap zou moeten ontstaan en van ontwikkeld worden. Als we dan eens denken aan wat we weten over autisme en op welke manier er verder onderzoek wordt gedaan, hoe zit het daarmee op dit moment?
Ik denk dat we daar ook in een enorme shift zitten. Hè. Dus ik werk binnen het referentiecentrum autisme binnen het universitair ziekenhuis. Nu, wij zijn vooral bezig met het stukje diagnostiek en behandelcoördinatie. Maar ik denk als het gaat over onderzoek, gaan nu mensen met autisme zelf een stem krijgen in dat onderzoek. Dus in wetenschappelijk onderzoek wordt er nu veel meer rekening gehouden met wat vinden mensen met autisme eigenlijk zelf belangrijk om te onderzoeken.
Beetje vreemd dat dat een nieuwe trend is in het onderzoek. Ja. Maar goed.
Waardoor dat je ziet dat inderdaad er vroeger heel erg naar gespecialiseerde dingen werd gezocht om betere diagnostiek te doen. Mm-hmm. Terwijl dat we nu zien dat de focus veel meer gaat naar wat is quality of life? En hoe ga je eigenlijk die kwaliteit van leven voor mensen met autisme kunnen verhogen? En welke aanpassingen zijn daar helpend? Mm-hmm. En het onderzoek die er nu komt, vind ik, is veel meer klinisch relevant en bruikbaar. Want mensen met autisme willen daar hun stem in, eisen daar ook hun stem op, hebben ook eigen groeperingen. En de meeste doctoraatsonderwerpen passeren het oog van mensen met autisme vooraleer dat ze ook effectief goedgekeurd worden. En ik vind dat wel een leuke evolutie.
Ja, absoluut. Ja. Van ervaringsdeskundigheid gesproken. Dan is het echt wel als het ook mee betrokken wordt in het onderzoek.
Ja.
Sylvie, als er zo... drie tips zouden zijn die je wil meegeven aan collega's die misschien ook werken met mensen met autisme of aan partners die leven met iemand met autisme, wat zouden voor jou dan zo de jouw top drie van tips zijn? Wetende natuurlijk dat het altijd op maat moet gebeuren. Dit zijn we nu wel wijzer geworden. Maar wat zou jouw top drie zijn van tips?
Ik denk in eerste instantie dat de dingen duidelijk moeten zijn. Mm-hmm. Op alle vlakken. Duidelijk wat je verwacht. Duidelijk wat dat er moet gebeuren. Duidelijk waar dat dingen horen te liggen. Duidelijkheid. Hè? Dat is al, denk ik, een vage die op veel vlakken van toepassing is. Maar die wel heel belangrijk is. Hè? Ook gebruikmakend van het visuele. Visueel werken is ook iets wat ik heel erg belangrijk vind bij mensen met autisme. En bij de kleintjes gaat dat dan over dagplanningen en picto's gebruiken, waar ik helemaal geen fan van ben. Hè. Dat is om hun dag te organiseren. Mm-hmm. Ik vind het ook zelfs ook in communicatie heel belangrijk om te praten op een manier dat je het eigenlijk visueel zou kunnen zien. Dus dat visuele zit ook daarin. Hè. Ook in gesprekken dat je dingen gaat neerschrijven en dat je op die manier, door het neer te schrijven, ga je mensen met autisme de kans geven om evenwaardig mee na te denken. Terwijl als we alleen maar onze woorden gebruiken, dan is dat lastig voor hen om daar nog overzicht en duidelijkheid in te krijgen. Terwijl als we dat opbouwen visueel, dan kunnen ze eigenlijk mee actieve gesprekspartners zijn. Dus visueel vind ik belangrijk. Ja. Hè? Duidelijk, visueel. En dan is het lastig, want als ik er drie mag doen... dan denk ik misschien dat die seriële informatieverwerking, zo de dingen één per één doen, dat ook wel heel erg helpend is.
Geen multitasken?
Nee. Betekent ook bijvoorbeeld van als je iets gezegd hebt en de persoon met autisme wil notas nemen, dat je ook zelf stopt met praten terwijl het de persoon die notas aan het nemen is.
Dat hij niet moet luisteren en noteren tegelijkertijd.
Klopt. Ja. Want er was onlangs een vrouw met autisme die zei van oh, merci, dat is nu de eerste keer dat ik bij iemand kom die gewoon zwijgt als ik aan het schrijven ben. En dan dacht ik van ja, dat zijn de dingen waardoor dat we niet nog extra overbelasting gaan doen.
Ja.
Dus de dingen één per één.
Ja. En als ik ze dan zo optel, structuur, het visuele en één per één, het seriële, dan komt het allemaal een beetje samen op zorgen dat die overbelasting zo minimaal mogelijk blijft. Ja. Wetende dat we in een overbelastende wereld leven waar er heel veel op ons afkomt. Als we naar bepaalde tv-zenders kijken, dan zie je en een beeld en zie je ondertussen onderaan andere informatie voorbij komen. Ik bedoel, ons hoofd moet heel veel verwerken en die overdreven belastbaarheid, als we dat er kunnen uithalen, op elke manier dan ook, dan zitten we al een heel eind verder. Kijk, ik ben wijzer geworden, Sylvie. Dank je wel. Ik ging er ook vanuit. Ik was er ook een beetje op gebrand zo om wijzer te worden.
Ja.
Dus ik vind het heel fijn dat we hier hebben kunnen over spreken. En ik hoop dat voor onze luisteraars ook een boeiende ervaring is geweest. Ten andere voor onze luisteraars, als je dit een leuke podcast vindt, maak er reclame voor. Deel het met de mensen waarvan je denkt dat ze er interesse zouden kunnen in hebben. En dan ga ik jou heel hard bedanken, Sylvie. Ik vond het heel fijn dat je er was in ons Korzybski huis. met de paarden op de achtergrond, met een kriebelhoest in mijn keel. Ik wil Bert bedanken voor de techniek en hopelijk horen we elkaar binnenkort terug.
Dat is heel graag gedaan.
Dankjewel.
U luisterde naar een podcast van het Korzybski Huis. Reageren kan via het Korzybski Huis @korzybski.be.